Vanavond wilde ik u graag meenemen naar Handelingen hoofdstuk 10, waar we terecht zijn bij Cornelius. Waarvan staat er, was een zeker man te Caesarea met name Cornelius, een hoofdman over 100, een centurion uit de bende genaamd de Italiaanse, etcetera, etcetera, etcetera. En dan denk ik halverwege het hoofdstuk, als ik hem voorlees, denk ik dat ook nog steeds, etcetera, etcetera, etcetera. Het is jammer dat ik niet heb aangekondigd dat ik hierover zou spreken. Maar dan zou u het van tevoren hebben kunnen doorlezen en dan had u ook onderweg gedacht, etcetera, etcetera, etcetera. En dan ben je door het hoofdstuk heen, want het is een heel langdradig hoofdstuk. En dan kom je in hoofdstuk 11 en dan komt datzelfde verhaal weer een keer voorbij. Dat wil zeggen, dat blijft een beetje zo. Dat blijft nadrukkelijk aanwezig, die hele geschiedenis. In ieder geval tot in hoofdstuk 15. En daar komt Petrus aan het woord in Jeruzalem, te midden van de apostelen, op het zogenoemde apostelconvent te Jeruzalem, over de belangrijkste kwestie in de gemeente eigenlijk. Over de vraag namelijk of degenen die geloven in de Heer Jezus Christus, die per slot een Jood was van huis uit, net als de discipelen, die Joden waren van huis uit, of die christenen onder de wet, de Joodse wet namelijk, moeten leven of niet. En dan staat Petrus op en hij zegt nee en gaat weer zitten. Zo was het ongeveer. Nou ja, hij doet er iets langer over, maar het scheelt niet zo heel veel. En hij beroept zich daarbij opnieuw op deze geschiedenis in Handelingen hoofdstuk 10. Met andere woorden, het is toch een belangrijke geschiedenis. En hoewel het verhaal dan alleen maar hier voorkomt, hoofdstuk 10, 11 enzovoorts nog even, is het toch zo dat het verhaal zo uitgebreid verteld wordt dat je ongetwijfeld tot de conclusie moet komen dat er wel iets heel belangrijks mee aan de hand is, blijkbaar. Als ik het samenvat, u weet hoe we dat doen. Met ingewikkelde hoofdstukken of lange hoofdstukken, dan verdelen we het hoofdstuk in losse onderdelen, om zo te zeggen. En dan krijg je dat in vers 1 tot en met 8 sprake is van wat ik dan maar noem, want je moet het kort een naam geven, de voorbereiding van Cornelius. Want het gaat over Cornelius en wat hem daar gebeurt in Caesarea. 8 versen lang. Daarna krijg je in vers 9 tot en met 16, ook 8 versen, de voorbereiding van Petrus aan de andere kant. Daarna krijg je vanaf vers 17 tot en met vers 33, wat ik dan maar noem, Petrus bij Cornelius. Dan praten ze weer heen en weer en dan vertellen ze elkaar over de visioen wat ze gehad hebben. Dus dan komt het verhaal alweer een keer voorbij, hè. En daarna vanaf vers 34 tot en met vers 43 krijg je de eigenlijke prediking van Petrus. Nou ja, eigenlijk begint hij pas in vers 38, maar vooruit. Maar vers 34 tot en met vers 43, Petrus' prediking tot heidenen die verzameld zijn in het huis van Cornelius, de centurion van Caesarea. En daarna vers 44 tot 48, ja, dat noem ik dan maar de Heilige Geest. Dan gebeurt er het een en ander namelijk. En dat is van belang, omdat het die gebeurtenis is waarnaar Petrus vervolgens ook terugverwijst. En dat komt omdat deze geschiedenis een belangwekkende geschiedenis is. Wat we hier vinden namelijk is historisch bijna gelijk aan de profetische betekenis van de geschiedenis. Wat er historisch gebeurt is dat het evangelie hier met grote nadruk en omstandig door gelovigen uit de Joden, dat is dan Petrus in dit geval. Petrus is trouwens sowieso altijd een beeld van de gelovigen uit de Joden. Gelovig overblijfsel uit Juda, maar dat even terzijde. Maar het is Petrus die het evangelie met grote nadruk brengt aan een heiden. En dat niet alleen, maar zelfs in het huis van een heiden, ter huize van. Is niet maar toevallig onderweg, maar bij iemand thuis en met voorbereiding aan beide kanten. Cornelius met een visioen, Petrus met een visioen enzovoort. Kortom, het evangelie gaat naar een heiden. Maar dat is de historische gebeurtenis waarop ook teruggegrepen wordt. En Petrus zegt, dat is mijn verantwoordelijkheid dat het evangelie naar de heidenen ging. Dus ik mag er nu ook een uitspraak over doen in Handelingen 15. En dus mag ik ook zeggen dat als heidenen tot geloof komen, moeten ze niet leven onder de Joodse wet. En nu ik toch antwoord ben, wil ik er ook nog wel even aan toevoegen dat wij die Joden zijn, op dezelfde wijze moeten zalig worden als die heidenen. En dus zonder de wet. Daar maak ik van de gelegenheid even gebruik. Dat is de geschiedenis die zich hier afspeelt. Maar in werkelijkheid, deze hele geschiedenis is vervolgens de uitdrukking van wat er in heel Handelingen eigenlijk aan de hand is. Wat is er aan de hand in Handelingen? Want wat we in Handelingen vinden is namelijk dat het evangelie openlijk gepredikt wordt. Vrijuit heet dat. Met vrijmoedigheid staat er letterlijk hetzelfde woord als uit de Hebreeënbrief in Handelingen 2. Vertaald met vrij uit. Mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En dan komt er een toespraak en dan predikt hij officieel voor de eerste keer het evangelie. Dat zou hij namelijk doen, was de bedoeling. Want hij was daartoe aangesteld in Matthäus 16 al door de Heer zelf eigenlijk. Maar dat begint in Jeruzalem. Het wordt gepredikt door Joden in de Joodse hoofdstad. En er waren Joden vanuit het buitenland overigens. Geëmigreerde Joden, weet u wel, waren voor de gelegenheid ook in de stad en zij hoorden het evangelie enzovoort. Begint in Jeruzalem. Dat had de Heer trouwens ook gezegd. Dat is nog een hoofdstuk eerder, dat kan nog net, in Handelingen 1. Hij zegt, gij zult mijn getuige zijn, beginnende te Jeruzalem, et cetera. Maar tegen dat je in Handelingen 28 bent, ben je dus in Rome en niet meer in Jeruzalem. Dus dan ben je in de hoofdstad van het heidense wereldrijk van die dagen en niet meer in de hoofdstad van het Joodse volk, om zo te zeggen. Die overgang is gemaakt. De hele situatie heeft zich als het ware verplaatst van Jeruzalem met zijn Sanhedrin naar Rome, waar de apostel Paulus de leidslieden der Joden bijeen verzamelt en hen toespreekt. Met hetzelfde resultaat overigens, ze blieven het evangelie niet. En Paulus vat daar zijn uiteenzetting, maar daarmee eigenlijk heel het boek Handelingen samen, als hij zegt, het zij u dan bekend, vers 28, beroemde vers, hè? Handelingen 28, vers 28, het zij u dan bekend, maar niet het zal u in de toekomst bekend zijn, maar dan wil zeggen dat de conclusie getrokken wordt uit wat geweest is, het wordt samengevat. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. En hij zegt niet, het zij u bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden zal worden en die zullen horen. Of dat vanaf nu de zaligheid naar de heidenen gezonden wordt. Het zou trouwens belachelijk zijn, want dat kun je alleen maar serieus nemen als je de voorgaande 27 hoofdstukken niet kent. Maar dat even terzijde. Maar wat er staat is, het is gebeurd. En het was ook al lang gebeurd. En het is dat wat Paulus aan de Joden in Rome meedeelt. Hij zegt, nou ja, jullie geloven wel niet. Als je dit maar onthoudt, wat ik je nu gezegd heb, alles bij elkaar, waar je zo weinig van begrijpt en waar je zo weinig van gelooft. De zaligheid is naar de heidenen gezonden en die zullen horen. En dat is wat Handelingen 28 zegt, maar het is wat in heel het boek Handelingen uiteengezet wordt. Daar hoef je het hele boek niet eens voor te lezen. Het is makkelijk genoeg. Het begint in Jeruzalem. Daar staat er ook, beginnend in Jeruzalem. En daarna eindigt het in Rome en daar houdt de Bijbelse geschiedenis op. Niet dat de geschiedenis ophoudt, uiteraard. Ook niet de kerkgeschiedenis, zeker niet. Ook niet de geschiedenis van wat de apostelen allemaal deden, maar het wordt in onze Bijbels niet meer vermeld, om de eenvoudige reden dat er in de Bijbel alleen maar hierom gaat, dat de zaligheid van Jeruzalem naar Rome gaat. En dat zou u in de eerste plaats begrijpen, maar daarna zou u begrijpen dat het niet maar gaat om het plekje Jeruzalem, of om het plekje Rome, wat het maar was, maar dat het erom gaat dat het evangelie, de zaligheid als zodanig van de Joden, van het Joodse volk, waar ook ter wereld, want het heeft er weinig mee te maken, gaat naar de heidenen. Waar ook ter wereld, want dat heeft er ook weinig mee te maken. Bovendien, je kan natuurlijk zeggen, kijk, Petrus brengt het evangelie naar de heidenen, maar dan hebben we toch iets gemist. Want dan hebben we Handelingen 8 overgeslagen. Want dat was het niet Petrus, maar dat was het Filippus, die het evangelie bracht aan een heiden. In ieder geval wordt er één met name genoemd, van Afrikaanse oorsprong. Hij was een Moor, staat er. En dat niet alleen, want Filippus die verdween op een vreemde manier, dat weet u nog, hè. Hij bracht het evangelie aan Filippus, gaf hem antwoord op Bijbelse vragen, want dat is de enige manier om het evangelie te brengen. Vertellen wat in de Bijbel staat, niet waar, en wat het betekent. Dat deed hij ook. Vervolgens, de man kwam blijkbaar tot geloof en vroeg om gedoopt te worden. Hetgeen Filippus dus uiteraard deed, omdat er toch niemand aanwezig was die het tegen kon houden. Leuk is dat, hè. Makkelijk is het leven dan, hè. Als je al die mensen niet hebt die het tegenhouden, hè. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Niets dus. En dat is wat er gebeurde. En toen was Filippus ineens verdwenen. Vers 39 van Handelingen 8. En toen ze uit het water waren opgekomen, waaruit je maar weer ziet dat het door onderdompeling was, nam de geest des Heeren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer. En wat Filippus betreft, vers 40. Maar Filippus werd gevonden te Azote met een dakje erop. Dan komt dat er een letter is weggevallen. Het is Asdod, een van de steden der Filistijnen. Filippus werd gevonden te Asdod en doorgaande, dat land mag u van mij weer weglaten. Hij ging gewoon door met waar hij mee bezig was. En dat was niet maar het land doorwandelen, maar het was het evangelie prediken. Staat er trouwens bij, hè. En doorgaande verkondigde hij, en ging door met verkondigen gewoon, hè. Dat is wat er staat. En doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, of gewoon alle steden, aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Met andere woorden, Filippus predikte het evangelie ook aan heidenen, hoor. Maar niet zo bewust, nou ja, aan die ene kamerling. En toen onderweg dacht ik, ben nou toch bezig, ik ga maar door. Filippus was de collega van Stefanus, dat weet u nog, hè. Een van de zogeheten diakenen. Wij noemen hem ook Filippus de evangelist, om hem te onderscheiden van Filippus, een van de 12 apostelen. Maar het leuke is natuurlijk, Filippus deed het eigenlijk het eerst, de prediking van het evangelie aan heidenen. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is niet dat het evangelie aan heidenen gepredikt werd, maar dat het evangelie de zaligheid, het koninkrijk gods, of hoe het maar heet, niet maar gepredikt werd aan heidenen, maar gedeponeerd werd bij de heidenen. En dat is niet hetzelfde. Waar het in Handelingen 10 om gaat, is niet maar dat het evangelie aan een heiden gepredikt werd. Dat had trouwens geen enkel probleem hoeven opleveren. Bovendien had de Heer het ook anders kunnen regelen. Want u weet hoe het daar staat, hè? Handelingen 10. Daar staat, er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius. Een hoofdman over 100 uit de bende genaamde Italiaanse, godzalig en godvrezende. En met geheel zijn huis, daarom werd hij ook met heel zijn huis gedoopt, want hij was met heel zijn huis godvrezende. Dat is niet de uitvinding van de kinderdoop, want dat heeft men erin gelegd achteraf, hè. Maar hij was nou eenmaal godvrezende, ze werden gedoopt op grond van geloof. Maar vooruit. En doende vele aalmoezen aan het volk, want aan zulke offeranden heeft God een welbehagen, zegt Hebreeën 13. Dus dat past er ook goed in. En God geduriglijk biddende. Deze Cornelius zag in een gezicht klaarlijk, omtrent de negende uren des daags, een engel Gods tot hem inkomen. Ik vind het leuk, hoor, deze zag in een gezicht. Ja, als je iets ziet, is het altijd een gezicht, dat weet u, hè. Hij zag in een gezicht klaarlijk, dus met grote helderheid, omtrent de negende uren des daags. Ja, dat kan niet missen, dat is 3:00 PM ongeveer. Dus de tijdstip waarop je geen foto's moet maken, want dan heb je te veel licht. Als je iets klaarlijk wil zien, op de middag. Zo'n beetje om 1 uur of 3, dat is het, hè. Afgezien van als je de 9e uren in de Bijbel opzoekt, dan blijkt het licht te worden. Sowieso. Dan weet u toch, op de 6e uren wordt het duister, 3 uren lang. En dus tot de 9e uren. En om 9 uur gaat het licht op. Want het idee is, ter 6e uren gaat het licht bij de Joden uit. En ter 9e uren gaat het licht op bij de heidenen. Er zitten er 3 tussen. Maar dat begrijpt u toch of niet? Dat is hetzelfde als de Heer stierf op de Goede Vrijdag. En ten 3e dagen, dat is dus gewoon op de 1e dag der week, stond hij op. En hij stierf, dat betekent einde van de wet en einde van het hele instituut en de religie van het judaïsme. Althans, naar Gods normen, en daar gaat het maar om. En op de 3, dat wil zeggen na 3, want zo staat het er ook, het is maar hoe je telt. Na 3 wordt het weer licht, wordt leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, maar niet onder de Joden, maar onder de heidenen, want dan is het evangelie geplaatst naar de heidenen, dan is namelijk onze bedeling begonnen. Nee, dat wisten ze niet allemaal, maar of zij het wisten, doet er niet toe. Het gaat erom of de Heer het wist en of wij het weten. Want er is altijd een heleboel discussie over dit onderwerp. Dat is bedoeld om er nooit uit te komen. Daar is die discussie voor. Maar daar doe ik dus niet meer aan mee, hè. Daar ga ik gewoon helemaal omheen. Hè. U weet, in de opstanding van Christus begon onze tegenwoordige bedeling. Christus stond op als hoofd van de gemeente, als eersteling. Kortom, hij stond op uit de dood, werd gezet aan de rechterhand Gods op diezelfde dag en aan de gemeente gegeven tot hoofd. Was die gemeente er toen al? Ja, minstens 12. Als u mij vraagt, 500 zelfs wel. Kwamen we nog tegen in Gallië, want nou ja. We kwamen ze tegen in Gallië, in Galilea bedoel ik, hè. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Wat om gaat is dat inderdaad na 3 het licht opgaat, maar ergens anders. En dat is het verhaal van die 3 uren van duisternis op de dag van de kruisiging. De heerster van het licht ging uit, want dat is eigenlijk het idee. Maar 3 uur later gaat het weer aan. Ter 6e uren gaat het uit. 6 als getal van de mens, de zoon des mensen dus ook. En ter 9e uren gaat het weer op. 9 heeft te maken met geboorte sowieso. En dat klopt precies, want dan wordt de gemeente geboren. Dat is eigenlijk het idee. Op 6 uur gaat het licht uit en om 9 uur gaat het licht weer aan, maar ergens anders. Dat komen wij hier trouwens ook tegen, want het staat allemaal in dit hoofdstuk, maar ik heb geen tijd om u dit allemaal voor te lezen. Maar vers 9 dan, hè? Vers 9 was het begin van de uiteenzetting over Petrus, de voorbereiding van Petrus. Daar staat, en des anderen daags, terwijl deze reizen erbij staat, klom Petrus op het dak om te bidden omtrent de 6e uren. Heb je die? Maar bij Petrus ben je nog even terecht bij de Joodse situatie, hetgeen uit de rest van het verhaal blijkt. Maar daar gaat als het ware het licht uit. Want daar wordt hem dit visioen gegeven, met als strekking dat het niet de bedoeling was dat hij nog langer zou leven onder de wet. Niet de Mozaïsche, nog de Joodse. U kent het verhaal toch? Hij ging op het dak om te bidden, omtrent de 6e uren. Hij kreeg honger en begeerde te eten. En beneden waren ze het eten aan het bereiden. Hij moet het eten geroken hebben dus. Viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend. En een zeker vat tot hem nederdalen. Gelijk een groot linnen laken aan de 4 hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de 4-voetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels, kortom dus voor een Jood onrein. En toen werd tot Petrus gezegd, Petrus slacht en eet. En toen zei Petrus in vers 14, geenszins heer, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, dat wil zeggen algemeen, en dus onrein was. En dat herhaalt zich. Tot 3 maal toe wordt hem gezegd, eet. Dat wil zeggen, wordt hij opgeroepen om zich niet langer te houden aan de Joodse wetten. Daar komt het op neer. En daar blijft het dan ook bij. Hè? En dat was noodzakelijk vanwege wat eraan vooraf ging hier, namelijk in het verhaal over Cornelius. Die zag namelijk in een gezicht, vers 3, klaarlijk, want ze was gezegd, om 9 uur gaat het licht op bij de heidenen, hè. Die zag in een gezicht klaarlijk omtrent de 9e uur desdaags. Ja, dat zal niet desnachts geweest zijn. Dus dan is het weer licht. Het gaat om licht. Een engel gods tot hem inkomen. Er staat niet een, er staat gewoon engel gods. Ik denk dat het gewoon de Heer zelf was. Hij spreekt hem trouwens ook zo aan, dus waarom ook niet, hè? Kwam tot hem in en zei tot hem Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende. Hij blijft zien, want het is licht en hij ziet de Heer. De ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide, wat is het, Heere? En hij zeide tot hem, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Want het verhaal blijft, wie zoekt zal vinden, als men oprecht is en de Heer zoekt, zal de Heer zich openbaren. Dat is dus ook wat hier gebeurt. Dat is trouwens ook wat bij die kamerling al gebeurde. De Heer stuurde Filippus naar die kamerling toe, weet u nog? En dus wordt nu tot Cornelius gezegd, iets wat wij niet verwachten. Want wij zouden moeten verwachten dat de Heer zegt tot Cornelius, en nu Cornelius, ga naar Joppe en ga naar ene Simon die bijgenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon Lederbereider. Die is makkelijk te vinden, want die ruikt je 3 uur tegen de wind in. Die zijn huis heeft bij de zee. Verder weg kan al niet, hè? Deze zal u zeggen wat gij doen moet. Maar het hele punt is dat, zoals ik het nou las, staat er niet. Er staat niet dat Cornelius naar Petrus, Simon Petrus bij Simon de leerlooier op bezoek moet. Maar integendeel, het moet andersom. En dat is de clue van het verhaal. Cornelius wordt niet naar Petrus gezonden opdat Petrus hem het evangelie zou vertellen, maar andersom. Dat was vroeger wel anders natuurlijk. Wij herinneren ons Naaman, de Syriër, een heiden, behorend tot het toenmalige wereldrijk. Naaman, de Syriër, werd gezonden uiteindelijk naar Canaan, naar Israël en naar Samaria, wat het maar was. Hij ging daar bij de profeet op bezoek. Men werd gezonden naar Israël, naar de profeet enzovoort. En hier is het helemaal andersom. Petrus wordt ontboden in het huis. En dat is waar het om gaat. Want de zaligheid, het evangelie, het koninkrijk gods, zou niet maar gepredikt worden aan heidenen. Natuurlijk zou dat gebeuren. Het zou gepredikt worden, namelijk handelingen 17, aan alle mensen alom. Het zou trouwens aan alle mensen gepredikt worden, ook volgens handelingen 1, namelijk beginnend in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, de einden der aarde. Dan wordt het ook aan alle mensen alom gepredikt. Maar ja, je moet ergens beginnen natuurlijk. Hè? Toen heb ik het later nagevraagd aan Paulus. En Paulus zei, het evangelie, je bent wat laat. Hij zei, het evangelie is inmiddels in de hele wereld gepredikt en brengt overal vrucht voort. Met andere woorden, binnen 1 generatie was dat ook daadwerkelijk gebeurd. Maar dat is niet de essentie van het verhaal. De essentie van het verhaal is dat het evangelie een plaats krijgt, domicilie van domus, huis. Domicilie krijgt in het huis van Cornelius, in Caesarea. Daar gaat het om. Waar Petrus niet de gastheer is, maar waarin hij zelf gast is. Maar Cornelius is de gastheer. Hebben we het verschil? Daar bestaat tot vandaag nog discussie over. Of weer discussie over, hè? In de gemeente. Hoe ligt dat binnen de gemeente? Hebben daar de Joden prematuur of de heidenen? Dat is natuurlijk een onzinnige vraag, want in de gemeente is Jood nog Griek. Maar als er dan toch zoiets bestaat als een verschil tussen die beiden, wordt het ons goed uitgebeeld. Het is een gemeente der heidenen. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is hetzelfde handelingen 15... waar Petrus zijn uitspraken deed over gelovigen uit de heidenen die niet onder de wet zouden leven, en over Joden die behouden zouden worden op dezelfde wijze als de heidenen. En Petrus ging zitten toen aan Jacobus het woord, en Jacobus zei, inderdaad, God verzamelt zich een volk uit de heidenen. En dat is dus niks Joods aan, dus de gelovigen moeten ook niet Joods leven. Dat was de conclusie. En dus krijgt de zaligheid domicilie onder de heidenen. Andere keer zeg ik weer onder de 10 stammen. Maar dat is niet tegenstrijdig. Het gaat om hetzelfde in wezen. Het is niet Joods, maar heidens. En dat is wat hier uitgebreid gedemonstreerd wordt. Bovendien, ik ga weer terug naar vers 1. Er was een zeker man te Caesarea. En hij moet contact opnemen met een man in Jaffa. Joppe heet dat, in onze Bijbelvertaling Jaffa. En Jaffa en Caesarea hebben toch wel wat met elkaar van doen. Ze waren namelijk ieder in hun eigen tijd de grote havenstad van Israël. Oorspronkelijk Jaffa, later is het Caesarea. Waarom eerst Jaffa? Wel, dat is makkelijk genoeg, omdat Caesarea niet bestond. Caesarea is pas gebouwd in de dagen van de Romeinen. En daarom ook zo genoemd, Caesarea. Als je het Grieks uitspreekt, wordt het iets van Caesarea of iets dergelijks. Genoemd naar keizer, ik dacht dat het Tiberius was, maar dat is niet waar, het is Augustus. Met andere woorden, staat dus genoemd naar keizer Augustus, die regeerde in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Caesarea was dus zo oud niet, maar het is de grote havenstad sindsdien, omdat de haven van Jaffa was dichtgeslipt en al dat soort dingen weer. We bouwden gewoon een nieuwe haven. Het is de moeite waard om nu nog te gaan kijken, want die is er nog steeds. Hè? Maar de aardigheid is, en waar ik nou in verdwaal, in het Oude Testament lezen wij de geschiedenis van Jona. Dat was die vreemde Israëliet Wat moet ik nou het eerste zeggen? Dat hij de vader was van Petrus? Nee, die vertel ik straks alweer. Jona in het Oude Testament. U weet wel, hij moest het evangelie brengen naar Nineveh en hij zag dat niet helemaal zo zitten. Maar in ieder geval, hij moest het evangelie brengen aan Nineveh en hij moest prediken dat ze zich moesten bekeren, want de Heer zou een oordeel over Nineveh brengen. Daar kregen ze ook 40 dagen de tijd voor. Er zou een oordeel komen over Nineveh. En u weet hoe het met Jona was. Die ging niet de kortste weg. Daar had hij ook zo zijn redenen voor. Maar goed, hij moest toch eerst naar het noorden afreizen en dan naar het oosten afbuigen naar Nineveh. Dus vooruit, hij ging scheep in Jaffa, in Joppe. En u weet hoe het toen ging. Toen kwam hij terecht in een schipbreuk en nog zo wat toestanden. Maar uiteindelijk ging hij dan toch naar Nineveh, predikte daar het evangelie. Het lag niet aan hem, geloof ik, maar het lag kennelijk aan het woord dat hij predikte. Dat had een uitwerking. De bewoners van Nineveh bekeerden zich en Nineveh werd niet geoordeeld. Vreemd genoeg, en dat gebruiken sommigen als grond voor het idee dat als wij maar hard genoeg bidden en prediken, dan komt de grote verdrukking ook niet, want dan gaat dat oordeel ook niet door. En de Heer heeft wel een oordeel aangekondigd over Jeruzalem, maar dat gaat vast niet door. Jeruzalem komt voor die tijd wel tot geloof. Waar staat dat in de Bijbel? Nergens, maar dan komen ze met de verhaal van Nineveh. Maar het helpt je niks, want van Jeruzalem staat dat het vastbesloten is en dat het zeker zal geschieden. En zij zullen het geen zins ontvlieden, heb ik al 3 teksten geciteerd in dit verband. Maar goed, laten we maar zitten. Maar heel die geschiedenis van Jona heeft dus van doen met, hij wordt uitgezonden om het evangelie te prediken en hij gaat uit vanaf Jaffa, Joppe. Hij moet het evangelie prediken aan heidenen, de hoofdstad van het heidense wereldrijk van die dagen. En met succes, want het was de hoofdstad van het Assyrische Rijk, waarin de 10 stammen in ballingschap waren verdwenen. Overigens, dus het ging toch naar de 10 stammen. Dat is ook wat de naam Nineveh betekent, want Nineveh betekent zoveel als de dubbele zoon. Dan moet het de eerstgeborene zijn, hè? Die begrijpt u toch, hè? Maar goed, dat leg ik een andere keer wel weer uitgebreider uit. Maar het is dus eigenlijk hetzelfde verhaal, profetisch. Vandaar dat toen men aan de Heer een teken vroeg, zei de Heer, ze krijgen geen ander teken dan dat van Jona. Maar er zit een zware dubbele bodem onder. Want niet alleen wordt de dood een opstanding van Jona, want die ging dood en stond weer op. Dat staat er ook bij, maar dat schijnt men overeen te lezen. Hij was dood in de vis, ja. Maar hij stond weer op ten derde dagen. Maar het teken van Jona wordt ook door de Heer van toepassing gebracht op hemzelf, op de Heer Jezus zelf. Zal 3 dagen, 3 nachten, daar komt een discussie vandaan over hoeveel uren is dat en hoeveel seconden zijn dat en hoe rekenen we daarna uit. Maar daar ga ik nu niet op in. Maar de Heer zegt, ze zullen het teken krijgen van Jona, dat van de Zoon des Mensen. Er zit een dubbele bodem onder, want ze kregen het teken van Jona, namelijk dat het evangelie de zaligheid naar de heidenen gebracht zou worden, die zouden horen. Want dat is wat precies in de dagen van Jona gebeurde. En het teken aan de Joden vandaag is dat de Zoon des Mensen uit Israël, uit het Joodse volk, verdwenen is en inmiddels zich bevindt onder de heidenen en daar geloofd wordt en daar heeft men deel aan het koninkrijk van diezelfde Messias. En pas op de derde dag, na 2 dagen en op de derde dag, en volgens de andere rekenwijze na 3 dagen, zal Israël alsnog, het Joodse volk namelijk, alsnog tot bekering komen en zal de Messias alsnog verschijnen. Dat was Hosea 6. Ten derde dagen zal hij ons levend maken, hè? Na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de derde dag zal hij ons doen verrijzen enzovoort. Maar het ligt besloten, het wordt als het ware geprojecteerd door die geschiedenis van Jona. De zaligheid gaat naar de heidenen, gaat namelijk scheep, er komt een schipbreuk, maar daarna komt het evangelie precies terecht waar het wezen moet. Noem nog zo'n voorbeeld. De laatste hoofdstukken van Handelingen, waar Paulus scheep gaat, niet in Jaffa, maar in Caesarea. Onderweg schipbreuk leidt, maar hij komt aan waar hij wezen moet. Op de eilanden der zee, er worden een paar met namen genoemd. De eilanden der zee, maar goed, ik zal er niet meer details van vertellen. Op de eilanden der zee, maar uiteindelijk in Rome. De hoofdstad van toenmalige wereldrijk, maar eigenlijk komt hij terecht bij de 10 stammen, net als Jona. Want Jona kwam in Nineveh, de hoofdstad van dat wereldrijk. Maar Nineveh betekent de dubbele zoon, de zoon met eerst geboorterecht. Kan alleen maar Efraïm zijn, die in die Assyrische ballingschap zou verdwijnen. En wat Paulus betreft, hij kwam terecht in Rome, maar wie komt hij daar tegen? Waar komt hij terecht? In wiens huis? in het Britse paleis, in het huis van Craddock enzovoorts. Bij de Britten dus. En daarmee is het verhaal rond. Als je dat nooit eerder gehoord hebt, heb je nu pech, want dan begrijp je niet waar ik het over heb. Maar bedoel gewoon dat de 10 stammen van Israël in die dagen officieel hun domicilie, hun paleis hadden in Rome. En je kan het nu nog bezoeken. Hetgeen wij dus enige malen gedaan hebben. Maar dat even terzijde. Het is de herhaling van de geschiedenis via een schipbreuk. Alleen Paulus ging scheep te Caesarea en Jona ging scheep te Joppe, maar die hebben met elkaar gemeen dat ze in hun dagen de enige echte haven waren. Aan de zee. Vandaar dat je hier in Joppe bent, in Handelingen 9 en daarna ook Handelingen 10, bij een zekere Simon, een lederbereider, die woonde in het huis aan de zee. En daarna wijs ik hem erop dat Jaffa, het wordt vertaald met mooi, schoon. En wordt ook zo vertaald in het boek Hooglied, als woord, Jaffa. Joppe behoorde aan de stam van Dan, maar die leg ik niet uit. Maar in ieder geval werd de haven van Joppe, van Jaffa, gebruikt voor de eerste tempelbouw van Salomo. Dat leest u in 2 Kronieken 2, vers 16. Het werd ook gebruikt als haven voor de tweede tempelbouw, na de ballingschap. Dat leest u in Ezra 3, vers 7. Nou is dat niks bijzonders, want er was eigenlijk geen andere havenstad, maar dat doet er niet toe. Wat het doet, is dat het in de Bijbel vermeld wordt. En vooral als er dan toch geen andere is, waarom moet het dan vermeld worden? Het is vanzelfsprekend. Maar het is vanwege de latere toepassing, want de tempelbouw is een beeld van de bouw van de gemeente. En de gemeentebouw wordt dus uitgebeeld via Jaffa, zolang het bestond en als haven functioneerde. En daarna wordt de positie overgenomen door Caesarea en naadloos, want dat gebeurt hier in Handelingen 9 en 10. Handelingen 9 eindigt met Simon de lederbereider en in hoofdstuk 10, dat is in Jaffa, hè, vers 42 van hoofdstuk 9, en in hoofdstuk 10 zendt mannen naar Jaffa, naar Joppe, en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus, deze lichte huis bij Simon, de lederbereider en in het huis aan de zee en dat soort dingen meer. En toen bij Filippus en de kamerling, Filippus weer vrij was, dat wil zeggen had zijn werk gedaan aan de kamerling, staat er, hij verkondigde, hij ging door het evangelie te verkondigen in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. En daar komen we dezelfde Filippus later in Handelingen 21 nog tegen, want die blijft daar wonen. Omdat Caesarea, genoemd naar de Romeinse keizer, de plaats is die uitdrukking geeft aan het idee dat de zaligheid naar de heidenen gaat. Als het naar de heidenen gaat, waar gaat het dan heen vanuit Jeruzalem? Naar Caesarea. En daarna valt het buiten het beeld. Maar vanuit Caesarea gaat men de zee op en komt men op de eilanden, de zee of waar ook maar, doet er niet toe. Ze leiden toch allemaal schipbreuk, dus waar ze terechtkomen maakt verder niet uit. Schijnt een beetje toeval te zijn ook. Alleen, de Heer heeft daar de hand in. Daar gaat het om, hè. Het drukt trouwens tegelijkertijd uit dat heel de geschiedenis van de gemeente niet gecontroleerd kan worden door de mensen, door mensen, ook niet door het personeel van de Heer, maar gewoon door de Heer zelf. De schepen leiden allemaal schipbreuk, maar dat doet er verder niet toe. U weet wel, alle 276 kwamen veilig aan land. Daar ging het werkelijk om, hè? Die heb je toch, hè? Of was ik nou iets te snel? Het is de geschiedenis van het christendom als zodanig, feitelijk. De weg die het evangelie gaat en wat er van terechtkomt. Nou goed, van Jaffa kom ik vanzelf dus terecht bij Caesarea. Dat is wel aardig. Er zijn twee Caesarea's trouwens. Die andere heet Caesarea Philippi, maar die bedoel ik niet. Die lag in Galilea. Maar dit is Caesarea aan de kust van de Middellandse Zee. Komt alleen in Handelingen voor. Maar ja, veel langer daarvoor bestond het ook niet. En ik noem het maar even, het is de woonplaats van Filippus, de evangelist. En daarna in hoofdstuk 9 kwam Caesarea ook al voor in vers 30. Namelijk, de broeders dit verstaande geleidden hem, Paulus, Saulus, tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. Want als Paulus, maar hij heette nog Saulus, als je geen ingang vindt in Israël onder de Joden, ook zelfs niet bij de meest vrijzinnigen daaronder, onder de Grieken heet dat, de Griekse Joden uit vers 29, zit er weinig anders voor hem op, blijkbaar, dan dat hij van het toneel verdwijnt. En dus verdwijnt hij naar Caesarea, gaat daar scheep en vaart naar Tarsen. Want waar het over gaat is dat de bediening van Paulus niet ligt binnen het Jodendom. Begrijp je me goed? Hij zou aan de Joden het evangelie prediken, maar ze zouden hem niet horen. En dat is ook wat daar gebeurt, wat beschreven wordt in Handelingen 9. Niemand wilde hem horen, maar het is ook een model van onze bedeling. Waarin het evangelie gepredikt wordt vanuit de heidenen als het ware aan de Joden, maar ze komen niet tot geloof. Ze blijven verhard totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan of binnengegaan. Met dank aan Romeinen hoofdstuk 11 enzovoorts. En in deze geschiedenis verdwijnt Paulus van het toneel. Het is een hoge mate profetisch, maar ook historisch klopt het precies. Waarom kon Paulus' bediening nog niet beginnen? Omdat het evangelie, de zaligheid, de koninkrijk Gods, of haar domicilie, haar tehuis, haar huis gewoon, nog niet had onder de heidenen. Wie moet het daar dan onder de heidenen brengen? Wie moet het daar dan plaatsen? En het antwoord is Petrus. En zolang Petrus dat nog niet gedaan had, was er voor Paulus nog niks te doen. Ik weet dat ik weer tegen wat vooroordelen op moet worstelen. Vooroordeel dat Paulus het evangelie aan de heidenen bracht, maar dat is een misverstand. Dat staat ook nergens. Het idee is dat Paulus een heidense apostel was. Zelf een heiden, een Romeins staatsburger. Zeker nadat hij afscheid had genomen, eerder in Handelingen 9, van zijn jodendom. Nadat hij dat alles schade en drek geacht had, enzovoort. Bedanken Filippenzen. 2, hij was een heiden. En als heiden zou hij het evangelie prediken aan de Joden. En hier doet hij het letterlijk en hij krijgt geen ingang. Later trouwens ook niet hoor, welke plaats hij ook kwam. Maar hij verdwijnt dus van het toneel. En je vraagt je af waarom dan? Nou ja, omdat Petrus het evangelie eerst onder de heidenen moet deponeren. En daarna kan Paulus vanuit die positie zijn arbeid verrichten. En dat is precies wat er gebeurt. Want we krijgen na Handelingen 9, waar Paulus verdwijnt via Caesarea het land uit, krijgen we eerst Petrus in Caesarea. Vanuit Joppe naar Caesarea, de verplaatsing. Vanwege het is een andere havenstad, maar in Caesarea en in Caesarea, waar die Filippus trouwens ook al was, die prediker, in Caesarea wordt het evangelie als het ware gedeponeerd en vindt dus domicilie in het huis van Cornelius. En Cornelius, heeft men mij verteld, is de meest voorkomende Romeinse, dus Latijnse naam. Ik heb dat niet nageteld, maar ik praat dat maar na. Cornelius. De Romein, wie het maar verder was, want de naam heeft zijn onderscheidend vermogen net zozeer verloren als de naam Jan Jansen. Doet er niet toe wie het was. Het gaat om dat de evangelie geplaatst wordt onder de heidenen. En Caesarea vervult deze functie dus prompt hier in de boek Handelingen. Want Paulus vlucht uit Jeruzalem via Caesarea naar Tarsen, zijn geboorteplaats officieel. Daarna in 10 vers 1 woont deze Cornelius in Caesarea. Daarna in vers 24, voor de statistiek noem ik het er maar bij, vind je Cornelius en Petrus samen hier in Caesarea. In 11 vers 11 trouwens ook weer, het volgende hoofdstuk, waar Petrus het verhaal weer vertelt. Heb je er een paar gemist? Ik noemde dus plaatsen waar Caesarea genoemd wordt. Daar hebben ze bij elkaar. Het was 8 vers 40, 9 vers 30, 10 vers 1, 10 vers 24... 11 vers 11. En ziet, terzelfde uren stonden er drie mannen voor het huis daar ik in was, die van Caesarea tot mij afgezonden waren. Want Petrus doet daar verslag en vertelt het verhaal nog een keer. Dat is nog tot daar aan toe, maar het was Lucas die het opschreef. En dat is wel erg overbodig. Hè? Maar daardoor krijgt het zo geweldig veel nadruk. Nou, 11 vers 11. 12 vers 19, want dat is ook een leuke hoor. 12 vers 19. En als Herodes hem gezocht had, Herodes zocht Petrus. Als Herodes hem gezocht had en niet vond en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. En tot ons genoegen heeft hij daarna niet lang meer gemaakt. Want hij is vervolgens overleden in Caesarea. Maar u weet toch wat Herodes voorstelt? U weet wat zijn titel was? Herodes? Herodes, de koning der Joden. En dat is het hele punt. Caesarea wordt het toneel waar het judaïsme, waar het Joodse volk lo ami wordt. Herodes sterft daar. Nou ja, officieel was het eerder gebeurd, maar toen stierf de koning der Joden onder die titel aan het kruis op Golgotha. Dat betekent het einde der wet. Maar daarna krijg je een echo ervan, dat wil zeggen praktische uitwerking daarvan. Namelijk het Joodse volk ontslagen uit het priesterambt. Hosea 4 staat het allemaal in. Dat Israël ontslagen zou worden van het priesterambt. Het zou Lo-Ami zijn, maar dat is Hosea 1 en 2 en zo verder. En dat wordt hier opnieuw gesymboliseerd door de dood van de koning der Joden in Caesarea. Maar in hetzelfde Caesarea werd het evangelie geplaatst. Niet bij de Joden, maar bij de heidenen, want de koning der Joden overlijdt. Symboliek. Nou goed, was ook Caesarea. De andere keren, die noem ik u eerst en dan geef ik commentaar, zijn hoofdstuk 18 vers 22, 21 vers 8, dus wie het opschrijft, schrijf het eerst even op. 21 vers 8, 21 vers 16, 23 vers 23 en 23 vers 33... 25 vers 1, 25 vers 6 en 25 vers 13. Dat is nogal wat, maar alle keren in verband met Paulus. De eerste keer is dan Handelingen 18 vers 22, waar staat dat Paulus vanuit Efeze, dat is zijn laatste officiële zendingsreis, reist hij van Efeze naar Jeruzalem en via Caesarea. Dan komt hij dus bij de heidenen vandaan en gaat naar Jeruzalem toe. Dat is de omgekeerde richting en dus loopt het ook fout af, maar dat wist u al. Maar goed, van de heidenen naar Jeruzalem via Caesarea. Onderweg, 21 vers 8, bezoekt Paulus in Caesarea Filippus. Dus die wordt weer genoemd. En Filippus was de eerste man die het evangelie aan de heiden predikte in het Bijbelse verslag. Daarna 21 vers 16 reist Paulus van Caesarea daadwerkelijk naar Jeruzalem. En in 23 vers 23 is Paulus inmiddels gevangen genomen en reist hij van Jeruzalem weer terug naar Caesarea. Om al daar een jaartje of twee minimaal gevangen te zitten. En dat leest u dan in 23 vers 33. Waar Paulus verschijnt voor Felix. Daar zat hij 2 jaar gevangen, volgens vers 27 geloof ik trouwens, maar in Caesarea. Daarna in 25 vers 1 verschijnt Paulus voor Festus in Caesarea, maar hij zit er nog steeds gevangen. In 25 vers 6 gebeurt dat weer. En in laatste instantie in 25 vers 13 verschijnt Paulus voor Festus en Agrippa. Alles in Caesarea, dus Paulus zit daar een poos gevangen. Maar Caesarea verwijst naar de keizer en dus naar Rome en het Romeinse Rijk. En daarom zie je Paulus later alsnog 2 jaar, niet in Caesarea, maar in Rome gevangen. Daadwerkelijk als gevangene van de keizer enzovoorts. Dat wil zeggen, het verhaal herhaalt zich, maar het bewijst dat Caesarea ten opzichte van Jeruzalem dezelfde plaats inneemt als dat Rome inneemt ten opzichte van Jeruzalem. Gewoon de stad der heidenen. En waar Paulus de uitdrukking is, in zijn persoon zelfs, van de gemeente. Want Paulus staat model voor alle gemeenteleden, maar ook voor heel de gemeente daarmee. Daar vind je Paulus dus niet in Jeruzalem, maar in Caesarea gevangen. Of van daaruit in Rome gevangen. Maar het is een beeld van de gemeente, want wij zijn gevangenen van Christus Jezus. En bovendien zijn we in ballingschap gevangenen in de zin van buitengeslotenen. Want wij zijn buiten de legerplaats geplaatst. En dus daadwerkelijk gevangenen. En nu we het toch over hebben en we wat moeilijk maken, kan ik nog wel even verder gaan. Want in Rome had je het Britse paleis, maar in de praktijk was dat ook een gevangenis. Omdat de Britse vorst daar gevangen zat. Hij hoorde eigenlijk helemaal trouwens niet in het Romeinse Rijk. Maar daarbuiten. Maar ja, hij was verrader geworden en kwam daar dus toch in gevangenschap in Rome terecht. Maar is daarna daaruit ook weer verdwenen. Maar gevangenschap, en dat is de positie van de gemeente. Wij horen niet in deze wereld, wij horen niet in Jeruzalem, we zitten in Caesarea. We horen überhaupt niet in Israël. Wij zitten in Rome. En de andere, die achterdeur was... Ja, we horen niet in deze wereld. We horen in Brittannië eigenlijk. Beide horen bij de 10 stammen van Israël. Maar vooruit. En daarna nog één. We horen niet in deze wereld. We horen in de hemel. En hoe je daar komt... met de Argus. Maar die is ingewikkeld. Dus die laat ik maar buiten beschouwing. Bovendien is dat Griekse mythologie. Dus die durf ik nou niet te vertellen. Hè? Met een schip in elk geval. Maar waar we maar om gingen is te laten zien dat Caesarea deze functie in de Bijbel vervult. Hier moet het plaatsvinden. En het is het verlengstuk van het Oude Testament, de geschiedenis van Jaffa of Joppe, waar de geschiedenis van Jona zich afspeelt. En daarom vind je hier een verplaatsing, Simon Petrus, van Joppe naar Caesarea. En daar gaat het verhaal verder. En van daaruit wordt de gemeente gebouwd, de tempel gebouwd enzovoorts. Dat is het hele idee. Nou goed, wat we dan vinden, er zijn enkele dingen ervan aanstippen, niet al te veel meer nu. Maar er staat dan dat Petrus zo'n visioen krijgt op het dak, vind ik altijd leuk. Het maakt het ons uit waar het was. Dat is de plek ook waar de opperzaal is, weet u wel. Een dak is plat, hè. Soms maakt men op het platte dak ook nog weer een overkapping, dat gebeurt dan. Dan heet zoiets een opperzaal. Vandaar dat ik niet geloof dat de opperzaal die men ons in Jeruzalem toont... de opperzaal is, want het is geen opperzaal. Voor degenen die er geweest zijn, die heeft men pas later uitgevonden. Je moet toch een plek aanwijzen. Maar die opperzaal kennen we uit het Oude Testament ook al. Omdat er tot twee keer toe een zoon van één vrouw uit de dood werd opgewekt. Eén keer door Elia en één keer door Elisa. In laatste instantie vindt het trouwens plaats in Troas. Wat het maar was, 21 of daar in de buurt. In een opperzaal waar Paulus hetzelfde doet met iemand die uit het raam was gevallen. Dat is Handelingen 20. Eutychus zat in het venster en viel eruit dood en werd vervolgens door Paulus weer tot leven geroepen. Maar het is ook een geschiedenis van een opperzaal. Verder hebben we de 12 discipelen ooit in een opperzaal waar de Heer aan hen uiteindelijk verscheen. Maar waar hij eerder al eens een keer die beker omhoog hield en zei dit is het leven en zijn bloed. Van het nieuwe verbond enzovoort. Het gaat om leven dat daar tot stand gebracht wordt enzovoort. En bovendien, de opperzaal, als het vermeld wordt, zit de opperzaal op slot om de Joden buiten te houden. Want die horen er niet in. En zelfs in Handelingen 9 hebben wij nog het verhaal over een opperzaal waarin Dorcas, bijgenaamd Tabitha, gelegd wordt. En u begrijpt, als iemand die overleden is gelegd wordt in een opperzaal, dan zit het er dik in. Dat zo iemand dus weer tot leven komt. Want tot nog toe gebeurt dat altijd in de Bijbel. En dat komt omdat die positie een beeld is van de hemelse positie van de gemeente. En daarmee ook de positie van de gemeente onder het nieuwe verbond. En daar geldt dus het oude verbond niet. Dus het is een mooie plek om Petrus te leren dat hij niet leeft onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. En dat hij dus gewoon zou moeten en kunnen leven. Later ook zelfs zou moeten leven als een heiden. Zonder zich ook maar iets van de Joodse spijswetten aan te trekken. Was de bedoeling. Vandaar dat er driemaal tot hem gezegd wordt eet. Het is trouwens aardig dat het een en ander gezien wordt in een groot linnen laken. Dat is nou niet het meest gebruikelijke ding om je vee in te verzamelen of zoiets. Hoe zeggen ze zoiets netjes? In een grote linnen doek. Maar ja, het is een visioen, van mijn part een droom, dat kan alles. Maar waarom het zo is, is makkelijk genoeg. Linnen in de Bijbel is immers altijd, heel de Bijbel door, een beeld van nieuw leven. Dat wil zeggen van priesterschap eigenlijk. Hè? De priesters dragen linnen. Mochten geen wol dragen, moesten linnen dragen. En linnen is een beeld van het nieuwe verbond als zodanig. En in het nieuwe verbond is niets onrein. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. En de vier hoeken, aan de vier hoeken gebonden, is de uitdrukking van de vier hoeken der aarde. Dat wil zeggen, het is een universeel verbond. Het geldt over de hele wereld, geldt voor alle volkeren, met name voor de heidenen. En soms denk ik dat je precies hetzelfde plaatje vindt als die lammen door het dak, weet u nog. Nadat de tichelen verwijderd zijn, wordt hij via het dak nedergelaten voor de voeten van de Heer Jezus. Ik denk dat het hetzelfde linnen laken was, gebonden aan de vier hoeken. Nou ja, typologisch wel uiteraard. Onder het nieuwe verbond. En hij wordt genezen. Dus. En maar Peter zegt er later wat van. Want je weet hoe het gaat, hè. Ze ontmoeten uiteindelijk elkaar. En als Peters dan uiteindelijk in Caesarea aankwam, in vers 24, dan wacht Cornelius hem op. Dat wil zeggen, hij verwachtte hen. Het volk was er trouwens al. Hij had Jan en alle man uitgenodigd. Samengeroepen hebben die van zijn maatschap en zijn bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Peters inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Peters richtte hem op, zeggende: sta op, ik ben ook zelf een mens. Ook niet een helemaal originele tekst, geloof ik, maar want er staat in Openbaring ook. Maar goed, en met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen: gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Ik zou niks algemeen en dus onrein achten. En dat moet een man leren. Niks is onrein in zichzelf, schrijft de apostel later in de brieven. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, zegt vers 29. Waardoor je bijna je zou afvragen, hebben we wel Petrus hiervoor? Maar het is inderdaad Petrus, ja. De visioen heeft hem goed geholpen. Kennelijk kent hij zichzelf ook. En hij moet nu verklaren waarom hij zonder tegenspreken gekomen is. Omdat het zo ongebruikelijk is. Maar goed, later blijkt hij met de wet nog wel degelijk wat moeilijkheden te hebben. In Galaten 2, maar dat zullen we nu maar buiten beschouwing laten. Heeft er niet mee te maken. Hè? Maar hij komt er in ieder geval daar naartoe en hij zegt waar het op staat. Dit is niet zoals het zou moeten, maar de tijden zijn veranderd. De zeden zijn veranderd. Kortom, de nieuwe wijn gaat in nieuwe zakken. Daar hebben we het enige maanden geleden over gehad. Zijn nieuwe vormen. En dan Petrus vertelt, heer, je moet het even laten gebeuren, maar Petrus vertelt dan dat hele visioen dat hem overkomen is. Dan komt het dus weer voorbij. Cornelius vertelt dat verhaal wat hem is overkomen. Ze wisselen die ervaringen uit, dus het verhaal herhaalt zich. En voor ons alleen maar, let erop, let erop, let erop. Denk erom wat hier gebeurt, hè. Verzameld in het huis van een heiden, in die heidense context, komt Petrus en doet de mond open. En hij zegt, vers 34, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Die zin is wat ongelukkig voor ons, maar er staat gewoon, in welk volk het ook is, iemand die hem vreest en gerechtigheid werkt, in elk volk, die is hem aangenaam. Dat wil zeggen, het maakt helemaal niet uit van welk volk men afstamt of waar men deel van uitmaakt. Want er is bij God geen aanneming des persoons. En als u nou zegt, ja, maar hoezo hebben de Joden dan een bevoorrechte positie? Wel, dat is omdat God personeel nodig heeft en heeft Israël aangesteld als zijn personeel. Voor dat doel heeft hij niet een bestaand volk uitgekozen, maar heeft hij zelf eerst een volk gemaakt uit iemand die onvruchtbaar was. Dat is stel onvruchtbare ouders, dus daar is geen aanneming des persoons bij, toch? En als het dan de bedoeling is dat dat volk uiteindelijk in de toekomst als eerste tot geloof komt, zorgt de Heer er gewoon voor dat aan hen eerst en exclusief het evangelie gepredikt wordt. Maar er is geen aanneming des persoons. Ieder die, zei Paulus ook al, en hij citeerde Joël 2 bijvoorbeeld, al wie de naam des Heren aanroept, hè? Een ieder die de naam des Heren aanroept. En hij schrijft het notabene aan de Romeinen. Heidenen, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Petrus zegt hier hetzelfde. Die hem vreest en gerechtigheid werkt in elk volk, is hem aangenaam. En dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls. Is het dan toch aanneming des persoons? Nee, het is precies wat ik net al zei. En het is ook goed dat u dat tot u laat doordringen, want het komt nogal eens voor dat men ons wil wijsmaken dat bepaalde Bijbelse waarheid niet voor ons is, maar bijvoorbeeld voor Israël. Want men kan namelijk altijd aantonen dat de dingen gezegd zijn tot Israël. En men meent dan dat men daarmee bewezen heeft dat het dus niet gezegd wordt tot ons. En dat is een misverstand. God geeft namelijk zijn woord aan Israël van oudsher en zegt, hier is het. Onderhoud het en predik het. Want Israël was van huis uit dat koninklijke en priesterlijke volk waaraan de woorden Gods waren toebedrouwd. Romeinen 3. Dus als je kunt aantonen dat het aan Israël gezegd is, dan heb je iets volstrekt overbodigs gedaan. Zonder van de moeite. Natuurlijk, God geeft het hele woord aan Israël en zegt, hier is het. Omdat het gepredikt zou worden. De aardigheid is echter dat in onze dagen dat woord Gods gegeven is aan heidenen. Want dat bedoel ik als ik zeg, de zaligheid, het koninkrijk Gods, de wijngaard, hoe het maar heet mag, is gegeven aan een ander volk, aan heidenen in ieder geval. En die zijn nu verantwoordelijk voor het bewaren van dat woord Gods. Dat is het idee. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Het woord wordt hier als het ware geplaatst ten huize van Cornelius in Caesarea. Maar het had er kunnen zijn in plaats van Caesarea Rome. En het had in het bijzonder zelfs kunnen zijn op Britse Paleis. Waar het ook daadwerkelijk terecht kwam, maar vooruit. Het woord namelijk heeft God gezonden aan de kinderen Israëls. Vers 36, verkondigende vrede door Jezus Christus. Dat gaat dus over het nieuwe verbond. Want verkondiging van vrede is de verkondiging van de goede boodschap, namelijk van het verbond des vredes. De band des vredes, verbond des vredes uit het Oude Testament, het nieuwe verbond. Nog een keer, dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus, deze is Heere van allen. Nou, die lijkt me duidelijk genoeg. Niet hij is een Heere van Israël, hoewel hij dat is, maar dat betekent niet zoveel, hij is Heere van allen. Maar hij geeft het aan Israël, als officieel eerstgeborene onder de volkeren. Hij zegt, hier is het en maak het bekend, want het is bestemd voor iedereen. En zo is het in onze dagen feitelijk nog. Alleen de Joden zelf hebben het verworpen. En toen heeft de Heer zijn domicilie gekozen onder de heidenen, is het idee. Niet in Jeruzalem, maar in Caesarea. Binnen deze hoofdstukken. Of niet in Jeruzalem, maar in Rome. Tegen dat je een boek uit hebt. En meer specifiek, niet onder de Joden, maar onder de heidenen in het algemeen en onder de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Namelijk ook in Rome, maar dan wordt het ineens het Britse paleis. En op de achtergrond dat andere verhaal nog, wat ik eigenlijk even had moeten noemen, maar nu vergeten ben. Namelijk dat het evangelie daadwerkelijk eerst naar Brittannië ging dus. Hè? Hoe ook alweer, via een schipbreuk vanuit Caesarea. Maar dat staat allemaal niet in de Bijbel. Dat 2 keer 2 4 is, staat ook niet in de Bijbel. En dat de slag bij Nieuwpoort was in 1600, staat ook niet in de Bijbel. Dat die dochter van Herodes, die danste enzovoort voor Johannes de Doper, dat die Salome heette, staat trouwens ook niet in de Bijbel. En we geloven dat ook allemaal. Dat wil zeggen, we geloven wel eens meer iets wat niet in de Bijbel staat. Maar we geloven in ieder geval wat in de Bijbel staat. Daar gaat het nu maar om. Hè. Handelingen 10 dus. En dan komt eigenlijk de toespraak, hè? Want de inleiding was die van vers 36. Begrijp je me goed, niet mijn toespraak, maar die van Petrus. Hè? Mijn toespraak is bijna klaar. Maar dan begint de toespraak van Petrus, want vers 35 en 36 is zijn inleiding en verantwoording. En natuurlijk heeft hij dat woord gezonden aan Israël, maar de Heer is Heer van allen. Toen heb ik het nog nagevraagd aan Paulus voor alle zekerheid, want met Petrus, je weet het maar niet. En toen zei Paulus, stelde een paar retorische vragen, is God een God der Joden alleen of is hij het ook der heidenen? En hij zei, ja, ook der heidenen. In Romeinen hoofdstuk 3, dat was dat hoofdstuk dat begint met, wat is dan het voorrecht van de Joden, het nut van de besnijdenis? En het antwoord is, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar is ook God der heidenen. En Petrus zegt het hier nog korter dan Paulus. Maar goed, het is ook God der heidenen, dus hij voelde zich vrij. Nu heeft zich verantwoord om het evangelie aan heidenen te prediken. En dat begint dan met vers 38, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Welke doorgegaan is, heeft men weer het land ingevuld, maar vooruit. Welke doorgegaan is, goeddoend en genezen alle die van de duivel overweldigd waren, et cetera, et cetera. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij, de Joden, gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen, en gegeven dat hij... Goed opletten. En God heeft hem opgewekt ten derde dagen. Dit is het evangelie, hè? God heeft hem opgewekt ten derde dagen. En gegeven dat hij zou openbaar worden. Maar dit is de verkeerde toon. De melodie deugt niet van deze zin. Want hij is helemaal niet openbaar geworden. Nou, helemaal niet. Niet helemaal openbaar geworden. Want er staat... Hij heeft gegeven dat hij openbaar zou worden, niet heel het volk, niet aan heel het volk, niet al den volken, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen. Daarom staat er den getuigen, aan de getuigen, die van God tevoren verkoren waren. Ons, namelijk, zegt Petrus. Ons die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Prachtig. Maar wat moesten de getuigen prediken? Dat hij opgestaan was. En dus zegt Petrus, dat zijn wij die na zijn opstanding met hem gegeten en gedronken hebben. Uiteraard. In die 40 dagen die beschreven worden in Handelingen 1 vers 1 en 2 of zo. Huh? Zij kenden hem, zij kunnen getuigen dat hij is opgestaan uit de dood. Maar let erop dat er staat, God heeft gegeven dat hij zou openbaar worden, maar aan enkelen. Dus eigenlijk, God heeft gegeven dat hij niet zou openbaar worden, behalve aan enkelingen, want er moeten toch getuigen, juridische, wettige getuigen zijn van zijn opstanding. Nee, wetenschappelijke getuigen, dat is onzin. Dat slaat helemaal nergens op. Je hoeft niet te kunnen bewijzen hoe het werkt. Je moet alleen kunnen bewijzen dat het werkt. Weet u hoe uw auto werkt? Nee, tegenwoordig moet je zeggen, weet u hoe uw computer werkt? Wel, nee, mens. Bovendien, als je het wel weet, heb je een afwijking, hoor. Dat hoef je ook niet te weten. Het is net als met de auto. Je moet dat ding kunnen besturen, maar hoe het werkt hoef je niet te weten... En opstanding, hoe het werkt, weet ik niet. Maar dat het werkt, weet ik wel. En hoe ik dat weet? Omdat er 500 getuigen van waren. Waarvan een deel nog over is, zwart op wit. En vrij geciteerd uit 1 Korinthe 15. Moeilijker is dat niet. Ik ben niet hoogmoedig genoeg om dat te ontkennen. Dus vooruit maar weer. Maar de Heer is verschenen aan enkele die bedoeld waren om zijn getuigen te zijn bij het volk. Dat lees je ook in eerdere hoofdstukken. Wij zijn zijn getuigen bij het volk. Kortom, de prediking is aan heel het volk, vers 42. God heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Namelijk tot eerst geborenen uit de dood en zo verder en hoe het op andere plaatsen maar heet. En van deze geven getuigenis al de profeten dat ieder die in hem gelooft, staat hier dus ook, hè, dat een ieder die in hem gelooft, dat is vrij na de uitspraken, en ieder die zijn naam aanroept uit het Oude Testament, opdat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. En als Petrus nog deze woorden sprak, want die mensen kwamen gewoon tijdens de prediking tot geloof, ze hoefden niet te wachten op de uitnodiging aan het eind van de toespraak. Waarom ook? Onder ons gezegd, zij waren al gelovigen, maar zij wisten in het woord namelijk, maar ze wisten niet wat ze moesten geloven, hoe het erbij stond en wat ze precies moesten geloven en hoe ver de heilsgeschiedenis gevorderd was. En dus worden ze op de hoogte gebracht dat de Heer Jezus de Messias is en dat hij dus als zodanig inderdaad is opgewekt uit de dood en dat daarmee nieuwtestamentische tijden zijn aangebroken. En die mensen hebben geen aarzeling om dat te geloven, dan is dat gewoon zo. Ik kan moeilijk zeggen dat ze tot geloof kwamen, maar op het moment dat ze weten dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood en daarmee geworden is tot Heer en tot Christus, Handelingen 2, op het moment dat ze dat weten en dus geloven, worden zij ook wedergeboren en ontvangen zij dus de Heilige Geest. En dat gebeurt vandaag nog steeds, hoor, zulke dingen. Minder vaak dan wij hopen, maar het gebeurt wel. En een ander ding is dat weliswaar zij de geest ontvingen, natuurlijk. Maar het bijzondere hier is dat er staat, viel de Heilige Geest op allen. U weet wat vallen is, hè? Dat is niet struikelen, hoor, broeder, nee. Vallen is met kracht nederdalen. En dus als één kracht nederdaalt, heet het ook vallen. Als kracht van omhoog, zo heet het toch? In Handelingen 1 of zo. Of in Lucas 24, als kracht van omhoog komt, dan heet dat vallen. Komt krachtig naar beneden. Dus die Heilige Geest viel op alle. Dat die Heilige Geest ook in hen woning maakte, dat is ongetwijfeld zo, maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is precies hetzelfde als op de Pinksterdag van Handelingen 2. Dat die Geest, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zich manifesteerde om daarmee ook inderdaad te openbaren dat die Geest inderdaad op hen of in hen gekomen was. Dat was in Handelingen 2 zo, dat is hier ook zo. Begrijp je me goed? Geest heet zo omdat hij niet gezien kan worden. Alles wat je niet kunt zien heet namelijk geest. Of gas, wat eigenlijk hetzelfde woord is. En als geest dus toch gezien wordt, is het uitzonderlijk. En dient het een bepaald doel, om kenbaar te maken. Je ziet het wel niet, maar het is er wel. En de Heer Jezus zei, er is nog een methode waarin je dat kunt waarnemen. Namelijk, je kunt de geest wel niet zien, maar je kunt wel zijn geluid horen. Je ziet wel het resultaat ervan. En hier wordt zo'n resultaat gedemonstreerd. Want er staat er, de Heilige Geest viel op of over allen die het woord hoorden, namelijk geloofden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, de Joden, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, ik zie het voor je, gelovigen uit de Joden ten huize van Cornelius de Heiden, zo hoort. Zij ontzetten zich, dat is nu nog zo, en daarom stichten ze eigen gemeenten tegenwoordig. Men noemt dat Messiaanse, Messias beleidende gemeenten of zo. Ik zeg toch niks lelijks, ik zeg gewoon dat dat gebeurt. Ze willen niet weer in een heidense woning, dat is het eigenlijk. Ze willen een Joodse identiteit en tradities in stand houden, in tegenstelling tot wat de Heer en wat Paulus en wat heel het Nieuwe Testament leerden. Maar goed, ze ontzetten zich. Ze ontzetten zich namelijk dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Daar hadden ze dus geen twijfel over en daar ging het maar om. En niet alleen op heidenen, maar in een heidens huis. De Heilige Geest is hier te gast in. En eigenlijk neemt het bestuur over van dit heidense huis, dan wel deze heidense huishouding. Zie? En ze wisten het zeker, want er staat, want zij hoorden en spreken met talen. Dat zijn dus meerdere talen en een van die talen moet dan minstens vreemd geweest zijn. Nou ja, één niet vreemd en alle anderen wel, hè. Zullen spreken in vreemde talen, staat er dan vooruit om maar weer. En God groot maken, dan weet je ook dat het hetzelfde is als op de Pinksterdag, want daar staat, zij hoorden hem de grote werken Gods verkondigen. In talen namelijk. Talen der heidenen. En daar gaat het maar om. En toen zei Petrus, kan ook iemand het water weren, want dat is de vraag, hè? Kan het tegengehouden worden? Niet, is het noodzakelijk om iemand te dopen? Maar de vraag is, waarom zou men het niet doen? Hier ook, hè? Kan ook iemand het water weren dat deze niet zouden gedoopt worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En begrijp je me goed, de nadruk ervan, hè? Ze hebben de Heilige Geest ontvangen niet als ook wij, dat was toch correct geweest, maar gelijk als ook wij, dat wil zeggen op dezelfde manier. Inclusief bijbehorende verschijnselen. Namelijk inclusief dit spreken in tongen zoals het ook plaatsvond op de Pinksterdag. Bovendien, dat de apostel het zo formuleert, bewijst meteen dat dit niet gebruikelijk was. Nooit. Hij zegt ook niet zoals bij ons gebruikelijk is. Of zoals bij ons Joden gebruikelijk is. Maar zoals ook wij. Apostelen in de tijd op de bekende Pinksterdag. En nog iets. Ik weet niet of u dat erg interesseert, maar zij hadden de Heilige Geest ontvangen voordat zij gedoopt werden. En dat zeg ik voor degenen die tegenwoordig leren dat je krijgt de Heilige Geest pas, en gaat in tongen spreken eventueel, je krijgt de Heilige Geest pas als je eerst gedoopt bent. Vandaar dat het vaak in één sessie zo gedaan wordt. Hè? Iemand wordt gedoopt en daarna wordt hij gepusht om zogenaamd in tongen te spreken. Dan moet het toch lukken. En onder druk van de emotionele omstandigheid, of hoe zeggen ze iets, onder de emotionele druk van de gelegenheid wil dat dan nog wel lukken. Dat kan ik ook wel begrijpen. Uw psychiater ook wel. Ik bedoel, dat is niks bijzonders. Maar het heeft met deze Bijbelse dingen helemaal niks van doen. Punt 1, omdat het niet het Bijbelse spreken in tongen is. En punt 2, omdat volgens de Bijbel men de geest ontvangt voordat men gedoopt is zelfs. Het heeft namelijk verder niet met elkaar te maken. En dus hij beval dat zij zouden gedood worden in de naam des Heren. En vervolgens, toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. En dat is blijkbaar gebeurd. En daar gaat het maar om. Daarmee krijgt de zaligheid waarvan we de oorsprong vinden, zelfs in de open lucht, gewoon in Jeruzalem. Die vinden we vervolgens in een huis in Caesarea, in het huis van een heiden, zelfs van een heidense militair, de centurion. En daar gaat het maar om. En dat is wat herhaald wordt in vers 17 en 18 van hoofdstuk 11. Vers 15 eigenlijk al, want Petrus doet weer eens verslag van deze gebeurtenissen. Vers 15 van hoofdstuk 11. Als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hem, gelijk ook op ons in het begin. Het begin van zijn toespraak dus. Gelijk als ook op ons in het begin. Duidelijke verwijzing naar Handelingen 2 en niks anders. En dan vers 17, indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God kon weren? Waarmee Petrus zegt, ik kon er helemaal niks aan doen, het ging allemaal vanzelf, ik ben er eigenlijk ook niet verantwoordelijk, ik heb het wel gedaan, maar ik ben er eigenlijk niet verantwoordelijk voor. Ik heb gewoon gedaan wat de Heer zei, ik ben naar die man toegegaan, de Heer vroeg dat van me en zo is het gekomen. Het is hetzelfde als die schipbreuk, weet u wel. Ik kan er ook niks aan doen. De winden waren tegen, de winden waren voor stad later in Handelingen 27, geloof ik. Hè? De winden zus en de winden zo, en de eiland dat, en de voeren ze voorbij, en toen kwamen ze daar terecht. En ja, konden ze ook niks aan doen. En zo gaat het, en zo werkt de geest. Niet door kracht, nog door geweld, zei de Heer in Zacharië 4, maar door mijn geest zal het geschieden. En de Heer zelf zeide van de Heer Jezus, van wat de geest betreft, je weet niet waar hij vandaan komt, je weet ook niet waar hij heen gaat, maar je hoort wel zijn geluid, je weet wel degelijk dat hij wat doet. En wat wij zouden doen, is ons inderdaad daaraan overgeven in de praktijk. De Heer doet zijn werk en de Heer heeft zijn zaligheid, zijn koninkrijk, zijn woord gedeponeerd bij de heidenen. En later in Handelingen 15 zegt de apostel dan ook inderdaad, mannen, broeders, vers 7. Gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven door hen die geest te geven. God heeft getuigenis afgelegd dan vervolgens. Hè? Hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Dat wil zeggen op dezelfde manier, met de bijbehorende tekenen. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Dat was bij ons dus ook zo, zei Petrus, bij ons Joden. En daarna, natuurlijk vers 10, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Hij zegt, je kunt gelovigen, discipelen. Ook uit de heidenen kun je niet het juk opleggen wat wij nooit hebben kunnen dragen. En wat onszelf betreft, zegt Petrus, maar wij geloven, ik vind het een prachtige uitspraak, wij geloven door de genade, en dat is niet door de wet en ook niet door werken, van de Heere Jezus Christus en dus niet door eigen werken, of werken der wet, of door de Mozaïsche wet. Wij, Joden, geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En nu zijn dus definitief de rollen omgedraaid, want nu zijn in elk geval de Joden die tot geloof komen niet meer het rolmodel, dat wil zeggen, zij zijn niet meer de norm. Maar Petrus draait het hier volledig om en zegt, de heidenen zijn de norm. Ze leven niet onder de wet, ze hebben geen wet, ze komen tot geloof en worden daardoor gerechtvaardigd. Ze worden zalig uit de genade Gods. En wij, met onze Joodse achtergrond, wij moeten op dezelfde wijze zalig worden als ook zij. Namelijk zonder de wet. Want die speelt daar geen rol in. Integendeel, wij worden zalig uit genade. Dat is meteen het antwoord dan op de kwestie, moeten zij onder de wet leven of niet? Het antwoord is van Petrus, nee. En hij voegt eraan toe, en wij ook niet. Dus, want daar komt het op neer. En toen Jacobus, die zijn domicilie had in Jeruzalem en die eigenlijk de gelovigen uit de Joden vertegenwoordigde. Maar diezelfde Jacobus zei vervolgens, inderdaad, zo hebben de profeten het ook gezegd, namelijk, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen en zo verder. Met andere woorden, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is vers 14 nog, hè? Hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Daar is niks Joods aan. Daarna niks heidens ook meer. Al blijf je natuurlijk zeggen, de gemeente is niet Joods. En dus naar Joodse normen heidens. Maar in de gemeente is Jood nog Griekslaaf, nog vrije, nog barbaar, nog skiet. En wat er maar wezen mag. Maar inderdaad, het is een heidense situatie. En dat is wat in werkelijkheid heel de geschiedenis van Handelingen door gebeurt. God plaatst de zaligheid ergens anders. Zelfs in belangrijke mate buiten het zicht van het Romeinse Rijk. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar het loopt wel via dat Romeinse Rijk. Het gaat van Jeruzalem naar Caesarea, dan wel van Jeruzalem via Caesarea naar Rome. En dat is wat uiteindelijk in de laatste hoofdstukken van dit Bijbelboek bevestigd wordt in de lange geschiedenis van Paulus, die via Caesarea in Jeruzalem komt, gevangen genomen wordt en via Caesarea en in Caesarea gevangen zit en afgevoerd wordt als gevangene naar Rome. En daar houdt zijn Bijbelse geschiedenis ook op, want de rest onttrekt zich aan de Bijbel. Is gewoon kerkgeschiedenis, gemeentelijke waarheid, waarbij de Heer een werk doet, niet langer onder de Joden uiteraard, maar in de wereld, onder de heidenen en in het bijzonder uiteraard onder Efraïm. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vandaag opnieuw uw woord mochten openen en opnieuw bepaald mogen worden bij die tegenwoordige waarheid, bij de aard van uw werk in onze tegenwoordige tijd, dat zich niet afspeelt in het Jodendom, maar dat geplaatst is feitelijk onder de heidenen, waar u een verborgen werk doet, maar waar u niettemin uw thuis gevonden hebt, waar u met ons in dat huis verkeert. Wij zeggen u daarom dank dat we u mogen kennen. En hoewel wij afgezonderd zijn van de wereld en eigenlijk naar uw maatstaven gevangenen zijn, mogen wij ons verblijden in de gemeenschap met u, omdat we tot u gekomen zijn, buiten de legerplaats, waar wij wellicht uw smaadheid dragen, maar waar wij tevens gebouwd worden tot woonsteden Gods in de geest, tot een geestelijke tempel, opdat u daarin zou wonen. En onder die omstandigheden mogen wij uitzien naar onze zalige hoop, de verschijning der heerlijkheid van u, onze grote God en zaligmaker. De verschijning van uw heerlijkheid, maar ook de heerlijkheid van de gemeente daarmee, aan Israël en aan de volkeren in de nabije toekomst. We zeggen u dank dat we het uitzicht daarop hebben. We mogen weten dat de tijd van onze tegenwoordige bedeling ten einde spoedt en dat u alsnog dat afgebroken werk zult voortzetten op de aarde, opdat uw zaligheid gevestigd zal worden onder alle volkeren en in heel de wereld. Maar in afwachting daarvan verzamelt u ons, roept u ons uit deze wereld om deel te hebben aan uw ecclesia, aan uw gemeente, uw vergadering van eerstgeborenen, opdat wij zouden delen in uw erfenis. En daarom hebben we ook steeds de vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen, omdat we weten dat u aan onze goed werk begonnen hebt, omdat we weten dat u ons een plaats gegeven hebt in uw werk. En wij bidden u dat dat werk voortgang mogen vinden, dat wij veranderd mogen worden daadwerkelijk ook naar uw beeld, om vervolgens ook als uw dienstknechten tot zonen te worden gesteld in de toekomst. Wees u dan ons nabij met die rijkdom en die kracht van uw genade en de kracht van deze uw geest om Christus wil. Amen.